Welkom terug. We zijn aangekomen bij deel 4.4. De belangrijkste stukken over de dag van de Heer in deel 4.1, 4.2 en natuurlijk vooral 4.3 hebben we gehad. En ik heb het idee dat het goed is om nog dit deel over onze toekomstverwachting als gelovigen wat betreft de eindtijd en nog een volgend deel over de grote lijn eigenlijk van wat gebeurt er nou allemaal in die eindtijd. Om die er nog bij te doen. Maar ik wil toch zeggen dat het belangrijkste was eigenlijk 4.3. Dat was het hart echt van wat we moeten leren uit het woord over de dag van de Heer. Voordat ik dit deel induik, en ik heb genoeg te delen. Een stuk of 14, 15 pagina's aantekeningen waar ik hoop een beetje snel doorheen te gaan. Maar eerst wil ik natuurlijk graag gewoon samen beginnen, gewoon Jezus uitnodigen, de Heilige Geest uitnodigen. Want we hebben het echt nodig dat Hij ons hart vult. Ja, Heer, dank U wel dat U zo dichtbij bent. Dat we U op ieder moment, Heer, waar we ook zijn, wat we ook doen, dat we kunnen stoppen en met U kunnen praten. Heer, dat Uw woord zegt dat we bij elke gelegenheid mogen, maar eigenlijk zelfs moeten bidden. In de geest, met alle volharding en door gebed en smeking. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor elkaar. Heer, en op dit moment, Heer, willen we dat doen. Deze gelegenheid grijpen. Heer, U uitnodigen om te komen. Heer, om licht te geven in ons binnenste over wat Uw woord zegt. Over de gebeurtenissen van de eindtijd. Van, Heer, de dagen, de laatste dagen onderweg naar de dag van de Heer. Heer, wat onze verwachting en hoop is wat dat betreft. Heer, waar we naar uitkijken. Heer, er zijn zoveel verschillende winden van leer. Zoveel verschillende meningen die gegeven worden. Maar ik bid, Heer, dat we geprikkeld zullen worden in dit onderwijs. Om terug naar het woord te gaan. Heer, ik bid dat U elk van ons helpt. Iedereen die luistert. Heer, om zelfs niet per se aan te nemen wat ik zeg. Maar Heer, dat er een prikkel is om eerlijk en open de Bijbel open te doen. En aan U te vragen, Heer, hoe zitten deze dingen? Wat is belangrijk? Wat is mijn perspectief? Wat is mijn verwachting? En ik bid, Heer, dat in dit stuk onderwijs, dat er hoop en helderheid gevestigd worden door U, door de Heilige Geest. Ik vraag om Uw hulp, dat U, Heer, zoals we dat steeds bidden, dat U met ons wandelt. Als de Emmausgangers op die weg. En dat U de schriften voor ons opent, dat U ons verstand opent om te begrijpen wat Uw woord zegt. Heer, dat de dingen die simpel en duidelijk zijn in Uw woord, ook simpel en duidelijk in ons hart zullen zijn. Heer, ga Uw gang. We leggen deze tijd van onderwijs, Heer, deze tijd van spreken voor mij en de tijd van luisteren. Heer, we leggen het in Uw handen en we bidden om Uw hulp, in de naam van Jezus. Amen. All right. Laten we erin duiken. De titel van vanavond... Voor mij avond, maar misschien luister je wel in de ochtend of middag natuurlijk. Maar van dit deel is de gezegende hoop en de eindtijd. En dat zinnetje de gezegende hoop komt uit Titus 2. Dat is ook de openingstekst die ik het begin van de aantekeningen van dit keer heb neergezet. Als ik soms een beetje aan het kuchen ben, dan is dat omdat ik nog aan het herstellen ben van een griepje. Dus excuses als dat heel veel is, maar we doen het er maar mee. Ik doe het er in ieder geval maar mee. Goed, Titus 2 vers 11, daar staat, de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen, nee te zeggen. En in dit tegenwoordige tijdperk, hebben we ook in de voorgaande delen nagekeken, dat woordje tijdperk, bezonnen, rechtvaardig en godsvruchtig te leven. En dan staat er, terwijl wij verwachten de zalige hoop, of in andere vertalingen de gezegende hoop en de verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. De gezalfde koning en rechter die spoedig terugkomt. Terwijl wij verwachten de zalige hoop. En er is een hele populaire leer die dat woordje de zalige hoop vertaalt met de opname van de gemeente voordat er een grote verdrukking komt. En... Ik geloof dat dat zo'n belangrijk onderwerp is dat ik daar een deel aan besteed om daar gewoon wat licht op te werpen. Dus waar we naar gaan kijken is de vraag, wat is eigenlijk de visie op onze hoop en op de eindtijd als gelovigen, als kerk, als Ecclesia, als gemeente. En ik begin met op de eerste pagina van deze aantekeningen met een stukje fundament even van wat is de achtergrond. Er zijn namelijk allerlei verschillende theologieën, verschillende theologische tradities geweest. En natuurlijk beginnen we met de kerk van de eerste eeuw, van de eerste twee eeuwen eigenlijk, de eerste volgelingen van Jezus. En in de eerste twee eeuwen was er heel veel eenduidigheid. Uit alle geschriften die bewaard zijn van wat dan heet de kerkvaders, blijkt eigenlijk dat er helemaal geen verschil in mening over was. Dat die verschillende stromingen zoals we vandaag de dag hebben, dat ze die toen niet hadden. In de eerste twee eeuwen was de hoop en verwachting eigenlijk van de kerk dezelfde als die van de Joden in de tijd van Jezus, in de tijd van de Tweede Tempel. En wat is die verwachting? Nou, eigenlijk heel simpel, dat de kerk door verdrukking en vervolging heen zal gaan, dat Jezus fysiek op aarde zal terugkeren om te regeren vanuit Jeruzalem in het Messiaanse Koninkrijk, dat hij in een periode van 1000 jaar de aarde herstellen zal, waarna God de Vader zelf op aarde zal komen wonen bij ons. En deze visie op de eindtijd wordt tegenwoordig het historisch premillennialisme genoemd. Historisch, dat woordje spreekt wel voor zich, dus hoe het vroeger was, hoe het in het begin was. Pre is voor en millennialisme betekent de leer van het 1000 jaar. Dus het is de leer zoals die in het begin van de kerk normaal was, dat Jezus terug zal komen en dan 1000 jaar op aarde bezig zal zijn met herstel en dan voor eeuwig zal regeren samen met de Vader in een eeuwigdurend vrederijk. Rond de tijd van Augustinus, en daar hebben we in 1.3 ook naar gekeken, had die visie plaatsgemaakt voor het amillennialisme. En a betekent geen, en millennialisme dus 1000 jaar. Dus het hele idee van Jezus' fysieke terugkeer en een regering op aarde van 1000 jaar was toen eigenlijk verdwenen. Volgens die leer, of dat nou expliciet of impliciet gezegd wordt, heeft de kerk ook de plaats van Israël ingenomen. Dus er is eigenlijk sinds rond die tijd van 400 na Christus, en in de periode daarvoor was dat ook al aan het toenemen, is er totaal geen plaats meer voor Israël. De gelovigen geloofden niet dat God ook maar enig plan nog met Israël had. En alles werd geestelijk uitgelegd. Nou, daar hebben we het genoeg over gehad in 1.3. Onder invloed van Griekse filosofie was de hoop van het evangelie, van herstel van de aarde, van Gods scheppingsplan, veranderd in de hoop om te ontsnappen aan het kwaad van het aardse bestaan. Aan de ene kant, en de hoop dat het koninkrijk van God door middel van de kerk op aarde manifest zou worden. Dus in plaats van de hoop op het herstel van alle dingen en de terugkomst van de Messias die regeert over zijn koninkrijk, was er de hoop van ontsnapping uit de aarde en een eeuwige hemelse bestemming. En de hoop dat alle dingen op de aarde overgenomen zouden worden door de kerk en dat dat dan het koninkrijk van God zou zijn. Overigens in beide gevallen, dus of het nou de focus is op ontsnapping of het is de focus op die soevereiniteit die doorbreekt door de kerk heen, de regering van God op aarde door de kerk heen. In beide gevallen geloofde de kerk dat uiteindelijk de aarde vernietigd wordt en dat de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde, zoals de Bijbel dat noemt, in feite een eeuwig bestaan in de hemel is. Het amillennialisme, dus deze leer die ik nu gewoon benoem, die visie op de eindtijd was van 400 ongeveer tot aan 1800 de enige overal in de wereld in de kerk gevonden leer. Er waren heus natuurlijk wel uitzonderingen, allerlei, ook de meest vreemde sectes die wel eens opkwamen en die een eigen visie, een eigen leer hadden. Maar dit was de gevestigde leer in alle grote denominaties in de katholieke kerk en ook in de protestantse stromingen, in de reformatie. Maar in de 19e eeuw begon daar een verandering. Er begon een geweldige terugkeer en ik geloof echt dat het geweldig is. Terug naar de letterlijke interpretatie van de Bijbelse profetie. Belangrijke namen daarin, bekende namen als je iets van theologie weet, zijn Darby, de stichter van de Plymouth Brethren, wat tegenwoordig Vergadering van Gelovigen heet. Moody is een belangrijke, een bekende theoloog. En dan had je Schofield. En Schofield was de eerste die een studiebijbel samenstelde. En die Schofield was echt een navolger van deze nieuwe leer, die bij Darby vandaan kwam met name. En die maakte dat heel populair, want hij bracht de enige bestaande studiebijbel uit en daarin verdedigde hij voortdurend door heel die studiebijbel heen deze nieuwe leer. En dat was namelijk de bedelingenleer. Of in het Engels dispensationalism. Ze leerden enerzijds nog de hemelse bestemming van de kerk van Jezus. Dus die al 1400 jaar lang gangbaar was. Dus onze hemelse bestemming. En anderzijds de aardse bestemming van het natuurlijke volk Israël, zoals ze dat noemen. In die context ontstond dan ook de leer van de, wat in het Engels heet, de pre-tribulation rapture, oftewel de grote opname voor de grote verdrukking. De opname voor de grote verdrukking. Die ontstond dus in de context van eigenlijk twee verschillende visies voor de twee volken van God, zoals ze dat benoemden. Het geestelijke volk van God uit de natieën, de kerk, die naar de hemel zou gaan. En het natuurlijke volk van God, Israël, die een bestemming van in principe 1000 jaar op aarde had. Deze visie was lange tijd normaal onder het hele westerse evangelicalisme. Alle evangelische stromingen, waar het centrum dus van in de Verenigde Staten was. Maar sinds dus het begin van de 19e eeuw, is er ook een gestage terugkeer van de kerk, en dat is denk ik nog beter nieuws. Naar de visie van de eerste eeuwen is er een heropleving, onder andere, en dat heb ik ook al een keer benoemd, het vinden van de dode zeerollen, al die oude handschriften bij Qumran. Alle historische studies van de laatste 20, 30, 40 jaar. Alle archeologische vondsten die gedaan worden. En ook de herleving van interesse in de Joodse wortels van ons geloof. Het besef dat de eerste gemeente, dat het allemaal Joden waren. Dat Paulus een Jood was. Dat Petrus en Johannes en Jacobus en Judas Joden waren. En sterker nog, dat Jezus, onze Messias, Yeshua heet eigenlijk, en een Jood is. En dat het evangelie diep Joods is. En om dat nog even te benoemen, de visie van dat historisch premillennialisme is eigenlijk ook de basis van de serie die wij doen. Dus dit is in lijn met die visie. Voor het geval je afvraagt, waar staan wij dan? Waar staat deze cursus, deze onderwijsserie? Nou, die lijnt heel goed uit met dat historische premillennialisme. Het is het verlangen terug te keren naar wat leerden de apostelen, wat geloofden zij. En dat is nadrukkelijk anders dan wat honderden jaren lang, 1600 jaar lang gangbaar is geweest in de westerse kerk. Oké, dit is dus even een stukje basis, fundament onder B op de eerste pagina van deze aantekeningen. Het gesprek over de eindtijd en hoe zit het nou met bijvoorbeeld die grote opname, is al veel eenvoudiger als we eerst het Bijbelse fundament hebben gelegd van de hoop van het herstel van alle dingen, de terugkomst van Jezus als de Messias, de beloofde Messias, en de dag van de Heer als centrale thema. Dus al de voorgaande delen zijn eigenlijk nodig om een zinnig gesprek te voeren. Dus als je helemaal in detail over de opname gaat spreken, dan ga je over de uitleg van dit of dat Bijbelvers praten. Maar als je dat niet doet vanuit een duidelijk fundament van de dingen die we eigenlijk al lang besproken hebben, dan mis je eigenlijk heel veel. En het wordt veel eenvoudiger als we dat fundament eerst goed hebben staan. Dus ik ga daar even diagonaal doorheen op de volgende pagina's van de aantekeningen. Dus ten eerste Romeinse 2, ons Bijbelse vooruitzicht, onze hoop. En dat is gewoon herhaling van alles wat we in module 2 hadden. Als eerste natuurlijk de omkering van de vloek. Dat God de zegen zal herstellen op aarde zoals die in Genesis 1 was benoemd. Openbaring 21 en 22 hebben we hierover gelezen. En ook in module 2 hebben we die hoofdstukken, als het goed is, ook uitgebreid gelezen. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, schrijft hij. De tent van God zal bij de mensen zijn. Hij zal bij hen wonen. Ze zullen zijn volk zijn. Hij zal hun God zijn. En God zelf zal bij hen zijn. En dan staat er, God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. De vloek zal weggenomen worden. En in Openbaring 22 expliciet. En er zal geen enkele vervloeking meer zijn. Dus de omkering van de vloek, het herstel van de zegen over de aarde. Als tweede hebben we benoemd, centraal in de hoop van het evangelie is de lichamelijke opstanding van de doden met een verheerlijk lichaam. Met een lichaam wat nooit meer sterven kan. Wat de essentie en de werkelijkheid van eeuwig leven is. Johannes 5 zegt Jezus, de tijd komt dat allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. En ze zullen eruit gaan, zij die het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven. En zij die het kwade gedaan hebben, tot de opstanding van de verdoemenis of de veroordeling. Dus de lichamelijke opstanding van de doden, met een verheerlijk lichaam wat nooit meer ziek kan worden, wat nooit meer sterft, is centraal. 1 Korinthe 15 hebben we bestudeerd. Zoals alle in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde. Christus als eersteling. En als ik dit opneem, is het net Pasen geweest. We hebben het net gevierd. Christus was de eersteling, de eerste van de oogst. De eerste die is opgestaan in een verheerlijk lichaam. En dan staat er, en daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. Paulus zegt dan in vers 51, ik vertel jullie een geheimenis. We zullen wel niet allemaal ontslapen, niet allemaal sterven, maar we zullen wel allemaal veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk bij de laatste bazuin. Want de bazuin zal klinken, de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. Interessant dat Paulus en eigenlijk de hele gemeente in die eerste tientallen jaren na Jezus' hemelvaart geloofde oprecht en eigenlijk heel sterk dat ze het zelf zouden meemaken. Dat Jezus zo snel terug zou komen dat velen het zouden meemaken nog. 1 Thessalonicenzen 4 is ook zo'n stuk waar Paulus het heeft over de hoop van de opstanding. Dan zegt hij van, als daar iemand sterft in ons midden, dan hoeven we niet verdrietig te zijn. Zoals mensen die geen hoop hebben, die God niet kennen. Want, zegt hij dan, want dit zeggen we u met een woord van de Heer, dat wij die levend zullen overblijven, hè, zegt hij het weer, tot de komst van de Heer, dat we de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan, want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. En daarna zullen wij die levenden, de levenden die overgebleven zijn, letterlijk betekent dat die het hebben overleefd, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heer in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heer zijn. En als je dan doorleest, dan zegt hij, en wanneer dat gebeurt, de tijden en de gelegenheden, daar hoef ik jullie niet over te schrijven, want jullie weten dat de dag van de Heer komt als een dief in de nacht. Dus Paulus zegt, deze dingen, dat is de dag van de Heer. Daar kom ik straks nog op terug. Openbaring 20 heeft het over de eerste opstanding. En bevestigt dezezelfde dingen. Dus we hebben het herstel van de zegen gezien. We hebben de lichamelijke opstanding van de doden met een verheerlijk lichaam. Dat is onze hoop. En natuurlijk, een van de meest belangrijke kernzinnen uit module 2 was het herstel van alle dingen. We zullen de aarde beërven. De vrede op aarde zal hersteld worden. De orde tussen mensen en de orde tussen de geestelijke wereld en mensen zal hersteld worden. Het belangrijkste vers ongeveer in heel module 2 was Handelingen 3 vers 19. Hem, zegt Petrus in het derde hoofdstuk van Handelingen, hem, Jezus, moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monden van al zijn heilige profeten door de eeuwen heen. Openbaring 21, hij die op de troon zit zegt, zie, ik maak alle dingen nieuw. Het herstel van alle dingen is centraal in onze hoop. Waar gaat alles heen? Alles wordt hersteld. De doden zullen opstaan. Vrede zal hersteld worden. De aarde wordt hersteld. Jesaja 2 wordt geprofeteerd. In de laatste dagen zal de berg van het huis van de Heer van de tempel vaststaan. Hij zal verheven worden boven de heuvels. Alle heidenvolken, alle volken van de aarde zullen daarheen komen. En onderwijs ontvangen van Jezus die daar regeert. En dan staat er, want uit Sion zal de wet uitgaan, het woord van de Heer uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En ze zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen, hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal meer tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen ze niet meer leren. En de oorlog in Oekraïne is, terwijl ik dit opneem, nog steeds in volle gang. Nog steeds dagelijks wordt er getuigd van bombardementen en burgers die omkomen en de ellende die daar plaatsvindt. Maar dit is de hoop van het evangelie, dat Jezus terug zal komen en dat de aarde een plek van vrede zal worden. Dat zelfs tussen de volken geen oorlog meer zal zijn. Zefanja 2 zegt God dat hij ook alle goden van de aarde zal doen verschrompelen. Dus alle misleiding en demonie en overheden en machten die invloed proberen te hebben en ons weg proberen te halen van wat goed is. Al die machten zullen geoordeeld worden. En Psalm 37 herhaalt de hoop van dat herstel en van het herstel van de aarde ook steeds. En ik neem een paar zinnetjes uit dit stuk. Wie de Heer verwachten, zegt de psalmist, die zullen de aarde bezitten. De zachtmoedigen zullen de aarde bezitten en vreugde scheppen in grote vrede. Want wie door hem gezegend zijn, zullen de aarde bezitten. En aan het einde van dat stuk, de rechtvaardigen zullen de aarde bezitten en voor eeuwig daarop wonen. Het herstel van zegen, de opstanding uit de dood met een verheerlijk lichaam, het herstel van de aarde, het herstel van alle dingen. Maar ook onder D hoort daarbij het volkomen oordeel en de volkomen verwijdering van al het kwaad van de aarde. En dat lezen we ook in die Psalm 37 nadrukkelijk. De kwaaddoeners, staat er, zullen uitgeroeid worden. Nog even en de goddeloze zal er niet meer zijn. U zult op zijn plaats letten, maar hij zal er niet meer wezen. Maar wie door hem vervloekt worden, worden uitgeroeid. En het nageslacht van de goddeloze wordt uitgeroeid. Dus de gezegende, de rechtvaardige zullen voor eeuwig in vrede de aarde bezitten en vreugde hebben. Maar alles wat goddeloos is en wat kwaad is, zal van de aarde verwijderd worden en uitgeroeid worden. En in Openbaring 21 lezen we de vervulling daarvan. Wat betreft de lafhartigen, de ongelovigen, de verfoeilijken, de moordenaars, de ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars, alle leugenaars. Hun deel is de poel van het vuur die van vuur en zwavel brandt. Dat is de tweede dood. Daar hebben we natuurlijk in vorig deel intens op gefocust. Gezien hoe God alles zal oordelen met vuur. Maar dat het vuur van die poel, van dat dal vlak buiten Jeruzalem het eeuwige oordeel is voor alles wat kwaad is. En over het nieuwe Jeruzalem zegt vers 27, al wat onrein is zal er nooit inkomen, niet inkomen. En ook niet iemand, en ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven staan in het boek van het leven van het Lam. Dus het eerste wat we scherp hebben gesteld, als we praten over wat is nou eigenlijk onze verwachting van de eindtijd is, oké, we hebben helder wat onze hoop is. Onze hoop is niet te ontsnappen naar de hemel, voor eeuwig in de hemel te zijn. Onze hoop is dat de Heer terugkomt naar de aarde. En dat hij alles op aarde herstelt. Dat wij een nieuw lichaam krijgen. Dat we opstaan uit de dood. Dat vrede op aarde wordt hersteld. Het tweede wat we scherp moeten hebben is de verwachting van de komst van de Messias. Waar we in module 3 op gefocust hebben. En dat woordje komst, de komst van de Heer, is belangrijk bij het gesprek over de eindtijd. En de verwachting van wat gaat er nou voor ons liggen. Die leer van een opname voor de grote verdrukking heeft het eigenlijk over een soort van, ja, dat de Heer een soort van geheime komst heeft. Dat hij komt om de heiligen, om de gelovigen weg te halen van de aarde. En dat hij pas later echt komt of iets dergelijks. En wat dus nodig is, is dat we waar het woord spreekt over de komst van de Heer, dat we helder hebben wat het woord daar veel over zegt. Eigenlijk hebben we dat allemaal al besproken in module 3 over de Messias. Want het woord zegt daar ongelooflijk veel over en is heel helder en uitgebreid en krachtig over de verwachting van de komst van de Messias. Vandaar dat Jezus op weg naar Emmaus juist moest uitleggen waarom het lijden eerst belangrijk was. Hij hoefde niets uit te leggen over zijn komst om Israël te herstellen. Om vrede op aarde te herstellen. Om het koninkrijk van vrede te brengen en het kwaad te oordelen. Want die verwachting was diep geworteld. Maar we gaan er toch even opnieuw naar kijken, ook weer in vogelvlucht. Als eerste even de woorden in het Nieuwe Testament, in de apostolische geschriften, voor de komst van de Heer. Er worden eigenlijk drie verschillende woorden gebruikt die een beetje eigenlijk verwisseld worden ook met elkaar. De ene keer wordt dit gezegd en de andere dat. En ze doelen allemaal op dezelfde terugkomst van Jezus, de komst van de Messias. Namelijk het eerste woord, in ieder geval in de herziende Statenvertaling, dan lezen we gewoon het woordje komst. En dat is in het Grieks het woord parousia. Het tweede woord is de verschijning van de Heer. En dat is het woord epiphania. Die Griekse woorden mag je natuurlijk vergeten, maar voor degene die het wil nazoeken. En het derde woord is het woordje openbaring. De openbaring van de Heer. Het woord apocalypsis. Even drie voorbeeld verzen daarvoor, 1 Korinthe 15, heb ik net ook gelezen, zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden, ieder echter in zijn eigen orde. Christus als eersteling, op het feest der eerstelingen, bij Pesach, En daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. Parousia. Het vers bovenaan dit deel was uit Titus 2 vers 11 tot 13. Daar lazen we dat wij verwachten de zalige hoop, de gezegende hoop en de verschijning, Epifania, van onze zaligmaker, Jezus, de Messias. En 2 Thessalonicenzen 1 vers 7 schrijft Paulus: aan jullie die verdrukt wordt, zal God samen met ons verlichting geven. En wanneer? Bij de openbaring, Apocalypsis, van de Heer Jezus vanuit de hemel met de engelen van zijn kracht. Dus dat zijn drie woorden die eigenlijk uitwisselbaar gebruikt worden voor de terugkomst van de Messias. Even een slok water voor mijn rauwe keeltje. Goed, onder Romeinse 3b. Die komst van de Heer is dus belangrijk. Waarvoor komt Jezus? En dat hebben we dus allemaal in module 3 bekeken. Ten eerste, hij komt om vergelding en oordeel van God over alle rebellie en vijandschap uit te voeren. We hebben Jesaja 66 gelezen, ook in de laatste delen over de dag van de Heer. Zie, de Heer zal komen in vuur en zijn strijdwagens zullen komen als een wervelwind, om in grimmigheid zijn toorn te laten gelden, zijn bestraffing in vlammen van vuur. Want met vuur en met zijn zwaard zal de Heer een rechtszaak voeren met alle vlees. En Petrus zegt, als hij bij Cornelius is in Handelingen 10, dat hij aangesteld is, dat de Heer gezegd heeft, Jezus, dat ze moeten prediken en getuigen dat hij, Jezus, degene is die door God is aangesteld tot die rechter van levenden en doden. Dus hun getuigenis, het getuigenis van de apostelen is dat degene, de Heer die zal komen, dat Jezus degene is die dat uitvoert. We hebben in module 3 gezien dat de Heer, dat Jezus ook zichzelf de arm van de Heer noemt. Dat de profeten, de Messias, de arm van de Heer noemen. Degene die alles uitvoert wat Yahweh beloofd heeft. Openbaring 11 zien we ook dat zijn komst is om de doden te oordelen. Uw toorn is gekomen, daarmee het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden. Dus hij komt om vergelding en oordeel uit te voeren. Als tweede, C, hij komt ook om redding te brengen aan degenen die hem verwacht hebben. Hebreeën 9 hebben we ook al een keer in deze serie besproken. Zoals het voor mensen beschikt is dat ze eenmaal moeten sterven en dat daarna het oordeel volgt, zo zal ook Christus, de gezalfde koning en rechter die spoedig komt, die eenmaal geofferd is om de zonde van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die hem verwachten tot zaligheid. Hij zal weer gezien worden, vandaar dat het woord verschijning en openbaring ook voor zijn komst gebruikt wordt. 1 Thessalonicenzen 1 vers 9 spreekt Paulus over het getuigenis van die gelovigen in Thessaloniki. En dan wordt over hun gezegd dat ze zijn zoon uit de hemelen verwachten, die uit de doden is opgewekt, namelijk Jezus, die ons verlost van de komende toorn. Dus we verwachten Jezus, zijn komst, omdat hij ons verlost. In Jesaja 25. Hij zal de dood voor altijd verslinden. De Heere, Heere zal de tranen van alle gezichten afwissen. De smaad van zijn volk wegnemen van heel de aarde. Want de Heere heeft gesproken. Op die dag zal men zeggen, zie, dit is onze God. We hebben hem verwacht en hij zal ons verlossen. Dit is de Heer, we hebben hem verwacht. We zullen ons verheugen en verblijden in zijn heil. En ik ben ervan overtuigd dat ook Israël dat zal zeggen van Yeshua, dat ze hem zullen zien en dat ze van hem zullen zeggen, zie, dit is onze God, we hebben hem verwacht. Hij zal ons verlossen. Hij is de beloofde Messias. Hij herstelt alle dingen. En D als derde, hij komt om koning te worden. Ook dat hebben we uitgebreid gezien in module 3. Hij komt om koning te worden in Jeruzalem. In de tempel in Jeruzalem, op de troon van David, over Israël en van daaruit over alle volken van de aarde. En dat is de vestiging van het Messiaanse beloofde koninkrijk. Psalm 2 zegt de Vader over de Zoon, ik heb mijn koning gezalfd over Sion, mijn heilige berg. En hij zegt tegen de Zoon, vraag van mij en ik zal je de heidenvolken als eigendom geven en de einde van de aarde als jouw bezit. Een belangrijk hoofdstuk over die verwachting van het koninkrijk, dat Messiaanse koninkrijk, is Daniel 7. Ik ben daar tot nu toe nog niet uitgebreid op ingegaan, maar Daniel 7 heeft het eerst over die laatste boze koning, de kleine hoorn wordt hij genoemd. Of een En hij wordt ook beschreven als een gruwelijk beest, als een afschrikwekkend beest. En dan is er een kleine hoorn die met verschrikkelijke woorden spreekt tegen God en de heilige vervolgt. En die 3,5 jaar de tijd heeft om de heilige te overwinnen en te onderdrukken. En dan staat er dan zegt Daniël dat hij dit ziet. Ik keek toe in de nachtvisioenen en zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een mensenzoon. De zoon des mensen, dat is waarom Jezus zich zo noemt. Hij zegt, ik ben degene uit Daniël 7. Lees dat hoofdstuk nog maar eens na. En de zoon des mensen, de mensenzoon, kwam tot de oude van dagen. Dus de vader op de troon. En men deed hem voor zijn aangezicht naderbij komen. En aan hem werd gegeven heerschappij, eer en koningschap. En alle volken, natieën en talen moesten hem vereren. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die hem niet ontnomen zal worden en zijn koningschap zal niet te gronde gaan. Als Gabriël verschijnt bij Maria, profeteert Gabriël en dan zegt hij, deze engel zegt, hij, Jezus, de Messias die geboren zal gaan worden, zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. En zoals ik wel eens eerder heb gezegd, die troon staat niet in de hemel. De troon van David staat in Jeruzalem. En die troon zal de Vader geven aan Jezus de Messias. Op die troon heeft Jezus tot nu toe nog niet gezeten. Maar dat zal hij wel doen. En hij zal over het huis van Jacob, over het volk Israël dus, koning zijn tot in eeuwigheid. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Dus Jezus' komst hebben we allang krachtig gevestigd, is een verwachting dat hij het kwaad oordeelt. Dat hij de hoop van de gelovigen zal vervullen, de doden zal opwekken, vrede zal herstellen op aarde en dat hij zal regeren in het Messiaanse koninkrijk over heel de aarde en alles op aarde zal herstellen. En de Bijbel noemt al deze dingen, die hoop van de dag van de Heer, die hoop van herstel en de komst van de Messias, samen simpelweg de dag van de Heer, het oordeel over het kwaad en het herstel van alle dingen. Daar hebben we in module 4.1, 2 en 3 hebben we daar nadrukkelijk naar gekeken. 2 Petrus 3 hebben we ook een paar keer behandeld. Daar zegt Petrus dat in de laatste dagen, en dat zien we tegenwoordig, zullen er spotters zijn die zeggen, ach, met die eindtijd zal het wel loslopen. Die zeggen, waar is de belofte van zijn komst, parousia? En dan gaat hij in één adem door en dan zegt hij, maar de dag van de Heer, dus de parousia, de komst van de Heer en de dag van de Heer is in Petrus manier van spreken hetzelfde. Die dag van de Heer zal komen als een dief in de nacht en dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan, de elementen brandend vergaan. Dus hij bevestigt het vuur van de dag van het oordeel. En dan gaat hij door, maar wij verwachten overeenkomstig zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont, het herstel van alle dingen. Dus dit is het fundament van onze hoop, dat we weten eigenlijk wat de grote lijn is. Dus de details van de eindtijd weten we niet precies misschien. De vraag hoe zit het nou met de opname van de gemeente weten we misschien ook nog niet precies. Maar we hebben heel helder dat de hoop van de kerk is het herstel van alle dingen. De terugkomst van de Messias om op aarde te wonen en alles te herstellen. Om vrede te herstellen, om ons een nieuw lichaam te geven waarmee we op aarde zullen wonen en de aarde zullen bezitten in vrede. Die hoop moeten we helder hebben en de komst van de Messias, de komst van Jezus, moet in ons hart een helder onderwerp zijn. Maar om die vraag, maar wat is dan onze hoop in relatie tot de eindtijd? Wat is onze verwachting? Om die ook te kunnen beantwoorden, moeten we ook kijken naar, maar wat zegt de Bijbel dan over de roeping van de gemeente, van de ecclesia, tot aan de dag van de Heer. En ik heb een paar punten daaruit gelicht als eerste. En ik ben inmiddels bij Romeinse 5, pagina 57, voor degenen die meekijken. Als eerste de simpele roeping, de simpele, een van de highlights van wat is nou, waarvoor leven we dan nu? Nu we volgelingen van Jezus zijn, nu we bij Jezus horen wat is en we weten wat onze hoop uiteindelijk is, maar waar leven we nu voor? Wat is nu belangrijk? Als eerste is het belangrijk dat we discipelen zijn. Dat we volgelingen van Jezus zijn. Dat we leren van Hem. Waarom? Zodat we gaan lijken op Jezus. En waarom is dat belangrijk? Omdat dat bedoeld is, ons kwalificeert voor een leven op de nieuwe aarde. Wat we net lazen, Petrus zegt, een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. En we worden dus opgevoed in gerechtigheid als we Jezus volgen. Een paar Bijbelgedeeltes die hierover gaan. Johannes 12 zegt Jezus: wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen. Maar wie zijn leven haat in deze wereld, dus het is die twee tijdperken opnieuw die tegenover elkaar gezet worden. Wie zijn leven lief heeft in dit tijdperk, in deze wereld zoals het nu is, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven haat in deze wereld, die zal het behouden tot het eeuwige leven. En als iemand mij dient, laat hij mij volgen. Dus Jezus zegt, mij volgen en mij dienen, dat doe je in relatie tot leven voor de eeuwigheid, leven voor de dag van de Heer. En het doel is dat je je leven leert te verliezen om niet zelfliefde te hebben, om niet egocentrisch, ikgericht te zijn, maar gericht te zijn op Jezus en Hem te willen volgen. Romeinen 8 gaat daar ook over. Een paar versen eruit. Als wij kinderen zijn, zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij, althans, met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden. Dus we delen in het leven van Jezus zoals Hij dat op aarde leefde. Met als doel zodat we ook zullen delen in de beloftes, in het herstel, in de nieuwe aarde. En dan zegt hij verderop, want hen die Hij tevoren gekend heeft, die God tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn Zoon gelijkvormig te worden. Opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Dus we zijn bedoeld om steeds meer te lijken op Jezus. Jezus is al opgewekt in een nieuw lichaam. Hij is de eerstgeborene uit de doden. En wij zullen ook opnieuw geboren worden in de opstanding. Maar de bedoeling is dat we dan lijken op Jezus. Dat we gegroeid zijn. Dat we net als Jezus gekwalificeerd zijn voor wat Hij voor eeuwig bedoeld heeft in het herstel van alle dingen. 1 Petrus 4 zegt Petrus, geliefde, laat de hitte van de verdrukking van moeites onder jullie, die tot jullie beproeving dienen, jullie niet bevreemden alsof jullie iets vreemds overkwam. Maar verblijd je juist naar de mate waarin je gemeenschap hebt aan het lijden van Christus. Zodat je je ook zult verblijden in de openbaring van zijn heerlijkheid. Dus verblijd je als je door moeite getraind wordt en groeit en uitgedaagd wordt. Jacobus 1, een bekend vers. Houd het voor enkel vreugde, broeders, als je in allerlei verzoekingen komt, als je door moeilijkheden heen gaat. Waarom? Omdat je geloof daardoor groeit. Omdat je daardoor groeit in het vertrouwen op God, wat een kenmerk is van het leven op de nieuwe aarde. En een van de mooiste verzen, stukken vind ik hier in Filippenzen 2, waar Paulus schrijft, laat die gezindheid, die hartshouding, ook in jullie zijn, die ook in Christus Jezus was. Die, terwijl hij in de gestalte van God was, terwijl hij God was, het niet als roof heeft beschouwd aan God gelijk te zijn, het niet heeft willen vasthouden, maar zichzelf ontledigd heeft. Alles heeft afgelegd. Door de gestalte van een slaaf aan te nemen, door te worden als een slaaf. En al aan mensen gelijk te worden en in de gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is hij gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en hem de naam geschonken boven alle naam, opdat elke knie in de naam van Jezus zich elke knie zou buigen en elke tong zou belijden dat Jezus Heer is, tot eer van God de Vader. Jezus krijgt die positie om te regeren over alle dingen. Waarom? Omdat hij zijn leven niet heeft lief gehad tot in de dood, omdat hij zich heeft overgegeven en gehoorzaam is geworden en zich vernederd heeft. En Paulus schrijft, laat die houding ook in jullie zijn. In de christelijke wereld tegenwoordig wordt veel gesproken over onze autoriteit en dat we bedoeld zijn koningen te zijn en we zijn allemaal prinsjes en prinsessen. En in zekere zin is dat wat God wil. Maar als we dat echt willen, dan moeten we doen wat dit stuk zegt. Dan moeten we navolgers van Jezus worden, zoals Jezus net zei in Johannes 12. Dat we ons leven moeten haten in deze wereld en Hem moeten volgen. En zoals Hij gestorven is, de graankorrel in de grond is gegaan en gestorven, zodat Hij vrucht draagt, moeten we leren ons leven af te leggen. Dat is navolging van Jezus, discipelen van Hem zijn. En dat is een hele strijd van elke dag waar de Heilige Geest ons in wil helpen. En daarom gaan we ook door moeite heen, door lijden heen. En lezen we in Openbaring 7 ook, dat er een menigte die niemand kon tellen voor de troon staat. En dan wordt gevraagd, wie zijn dat? En dan is het antwoord, dat zijn degenen die gekomen zijn uit de grote verdrukkingen. En ze hebben hun gewaden gewassen. Ze zijn door die grote verdrukking heen geheiligd en zuiver gemaakt. Hun leven is klaargemaakt voor hun eeuwige bestemming in de Heer. En dat is in lijn met alles wat de apostelen voortdurend zeggen en wat Jezus zegt. Dus onze eerste simpele roeping is om discipelen, volgelingen, leerlingen van Jezus te zijn, op hem te gaan lijken. Als tweede, B, op de volgende pagina, we zijn geroepen om getuigen te zijn. We noemen dat de grote opdracht. Getuigen zijn van Jezus, van zijn zelfopofferende liefde aan het kruis. En van Gods geduld daar ook in, tot het komende oordeel in een wereld vol haat. En getuigen zijn doen we met zowel onze woorden als met onze daden. Zowel door proclamatie en zowel door het uitleven. Een paar versen waarin Jezus dat zo nadrukkelijk zegt. Lucas 24, aan het einde van dat verhaal van de Emmausgangers, zegt Jezus tegen zijn discipelen, zo staat er geschreven. En zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden. Te beginnen bij Jeruzalem. En jullie zijn van deze dingen getuigen. Johannes 15 zegt Jezus, als de wereld jullie haat, weet dan dat ze mij eerst gehaat heeft. En dan gaat hij door in dat verhaal. Een paar versen later zegt hij, maar het woord moet vervuld worden wat in hun wet geschreven staat. Ze hebben mij zonder reden gehaat. Maar, zegt Jezus dan, wanneer de helper gekomen is die ik jullie zenden zal van de Vader, de geest van de waarheid die van de Vader uitgaat, zal die over mij getuigen. En jullie zullen ook getuigen, want jullie zijn van het begin af bij mij. Er is iets met de wereld haat Jezus en wijst hem af. En de wereld haat ons als volgelingen. En daar middenin zijn we geroepen om getuigen te zijn. En komt de Heilige Geest om ons te helpen. En om Jezus te laten zien zoals Jezus omging met een wereld die hem haatte. En zijn leven gaf. En bad, Vader, vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen. Zo zijn wij geroepen om dat ook te doen. Handelingen 1 vragen de discipelen, Heer, komt dat koninkrijk, dat Messiaanse koninkrijk nu? En Jezus zegt, het is niet aan jullie om de tijden en de gelegenheden te weten die de Vader voor zichzelf heeft vastgesteld. Maar jullie moeten mijn getuigen zijn. Jullie zullen de kracht van de Heilige Geest ontvangen en jullie zullen getuigen zijn in Jeruzalem, in Judea, Samaria en tot aan de einde van de aarde. Petrus heb ik net al aangehaald, als hij bij Cornelius in huis is, dan zegt hij, hij heeft ons bevolen tot het volk te prediken en te getuigen dat hij degene is die door God is aangesteld tot de rechter. En dat ieder die in hem gelooft vergeving van zonde zal ontvangen. In Matteüs 10 zegt Jezus tegen zijn discipelen, zie, ik zend jullie als schapen te midden van de wolven. Ze zullen jullie overleveren aan raadsvergaderingen, in de synagogen zullen jullie geeselen, jullie zullen voor stadhouders en koningen geleid worden, omwille van mij, tot een getuigenis voor hen en voor alle volken, voor de heidenen. Maar wanneer jullie overgeleverd worden, wanneer ze jullie overleveren, moeten jullie niet bezorgd zijn hoe of wat je spreken moet, want het zal jullie op dat moment gegeven worden, wat je moet spreken. Het moet genoeg voor jullie zijn dat de discipel wordt als zijn meester. En dat de dienaar wordt als zijn Heer. Dus Jezus zegt, jullie moeten spreken over mij. Maar je moet niet bang zijn, ook dat je leven eruit zal zien als mijn leven. Omdat dat krachtiger getuigt dan woorden. En dan kom ik bij C, want eigenlijk het woordje getuigen in het Nieuwe Testament, in het Grieks is dat het woord martus. En daar komt ons Nederlandse, en ook in het Engels, woord martelaar. Martyr komt daar vandaan. Martelaar komt van het woord getuigen. Dus iemand die sterft voor wat hij gelooft, voor waar hij voor staat, dat is het woord martelaar, is hetzelfde in de Bijbel, in de apostolische geschriften, als getuigen zijn. En dat is het hart ook van de eindtijd. In de eindtijd is sterven als martelaar de ultieme manier om te getuigen van Jezus. En het woord herhaalt dat meer dan ik nu even snel kwijt kan. Het is als eerste, als we sterven als martelaar, is het ons ultieme getuigenis van Jezus. Als tweede, het is onze overwinning. En als derde, het rechtvaardigt ook Gods ingrijpen. Dus de verwachting van gelovigen wat betreft de eindtijd en de moeilijkheden is dat de kans groot is dat we ons leven kwijtraken als martelaar. Maar de Bijbel zegt dat dat geweldig is om deze drie redenen. Sterven als martelaar, getuigd van Jezus. Sterven als martelaar is onze overwinning. En sterven als martelaar rechtvaardigt Gods rechtvaardige, Gods ingrijpen. Even die drie dingen in een paar versen. Colossense 1 vers 24 zegt Paulus, ik verblijd mij in mijn voor jullie. En ik vervul in mijn vlees wat overblijft. Ik vul aan in mijn vlees wat overblijft van de verdrukkingen van Christus. Dus als getuigenis ten behoeve van zijn lichaam. Dus Paulus zegt, wat ik meemaak aan lijden is deel van mijn getuigenis. Als ik vertel over de Messias die zichzelf in zelfopofferende liefde gegeven heeft voor jullie, dan kun je die liefde ook een stukje zien door het lijden wat ik doormaak. Handelingen 7, we kennen dat verhaal. Stefanus wordt gestenigd. En terwijl hij eigenlijk aan het sterven is, terwijl hij Jezus aanriep, zei hij, Heer Jezus, ontvang mijn geest. En terwijl hij op zijn knieën viel, staat er, riep hij met luide stem, Heer, reken hun deze zonde niet toe. En toen hij dat gezegd had, ontsliep hij. Dus hij sprak dezelfde woorden die Jezus sprak aan het kruis. Zijn sterven als martelaar, als wat we noemen de eerste martelaar, de eerste getuige dus, spreekt zo krachtig omdat zijn manier van sterven en zijn hartshouding van vergeving en te bidden voor degene die hem vervolgde, te zien dat hun eeuwige oordeel een veel groter probleem was dan zijn tijdelijke sterven, getuigde zo erg van Jezus. Van Jacobus, de broer van Jezus, die een tijd de leider van de gemeente in Jeruzalem is geweest, is in de legendes wordt verteld dat hij gedood is, eigenlijk als martelaar stierf, doordat hij van het tempelgebouw afgegooid is. En dat hij niet helemaal dood viel, nog een beetje leefde en dat de al zijn haters hem alsnog wilden stenigen en dat met zijn laatste stem, zijn laatste adem, dat hij hetzelfde bad, dat hij zei, Vader, vergeef en ze weten niet wat ze doen. Dus het getuigt van Jezus op een ultieme manier. En als tweede heb ik gezegd, het is onze overwinning. En als derde heb ik gezegd, het rechtvaardig Gods ingrijpen. In 2 Thessalonicenzen 1 is dat wat Paulus zegt. Hij zegt dat ze roemen in de gemeente van God vanwege de gelovigen in Thessaloniki. Vanwege, zegt hij dan, jullie volharding en geloof in al jullie vervolgingen en in de verdrukkingen die jullie nu verdragen. En dat is een teken van Gods rechtvaardige oordeel dat jullie het koninkrijk van God waardig geacht worden waarvoor jullie ook lijden. Dus lijden kwalificeert je, zegt Paulus, om deel te hebben aan de opstanding. Het is je overwinning als je lijdt voor Jezus. Maar zegt hij vervolgens, het is ook rechtvaardig van God om verdrukking te vergelden aan hen die jullie nu verdrukken. En aan jullie die verdrukt worden, samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heer Jezus vanuit de hemel met de engelen van zijn kracht, als hij met vlammend vuur wraak oefent. Openbaring 12, bekend vers, wordt de draak, de Satan wordt op aarde neergeworpen en dan wordt uitgeroepen dat nu de redding, de kracht en het koninkrijk van God en de macht van zijn Messias komen. En dat de aanklager op aarde is neergeworpen en dan staat er dit, en ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam, door het woord van hun getuigenis, en ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Dus de Bijbel zegt, als je je leven verliest omdat je bij Jezus hoort, als je volhoudt tegenover Satan zelf, tegenover de aanklager, dan is dat je overwinning. Dan heb je overwonnen. Als je je leven, je tijdelijke leven, niet lief hebt in deze wereld, maar het verliest voor Jezus, dan ben je overwinnaar. Deuteronomium 32 hebben we al een keer ook geraakt in de afgelopen delen. Dan zegt de Heer dat hij het bloed van zijn dienaren zal wreken in Deuteronomium 32. In Openbaring 6 zien we de martelaren onder het kruis. Toen het lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar, onder het altaar, de zielen van hen die geslacht waren omwille van het woord van God en omwille van het getuigenis dat ze hadden. En ze riepen met een luide stem, hoe lang nog, Heer, totdat u wraak geeft? En dan zegt de Heer, wacht nog even. Niet omdat er geen oordeel komt, omdat God het niet zal wreken, maar hij zegt, wacht totdat het aantal van de mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig geworden zou zijn. Dus eigenlijk, het is een belangrijke tijdsindicator. Dus wanneer komt Jezus terug? Wanneer worden de beloftes vervuld? Onder andere als het aantal mensen wat zijn leven kwijtgeraakt is vanwege het getuigenis van Jezus en vanwege het woord van God, als dat aantal volledig is. Openbaring 17 en 18 over Babylon wordt geschreven dat hele oordeel over Babylon komt als haar vergolden wordt dubbel naar haar werken, omdat ze het bloed van de heiligen en het bloed van de getuigen van Jezus heeft vergoten, omdat ze dronken was, die hoer Babylon dronken was van het bloed van de heiligen. Dus de Bijbel zegt dat God in zal grijpen, onder andere om wraak te geven, om recht te spreken over al het onrecht wat de volgelingen van Jezus aangedaan wordt. Kom ik in het laatste stukje van dit deel, en het is ook al wel weer zo'n beetje genoeg geweest, de opname van de gemeente. Hoe zit het daar dan mee? En eigenlijk, als het goed is, moet je inmiddels duidelijk zijn dat dat maar een heel klein beperkt onderdeel is van het hele verhaal. Dat als de Bijbel niets over de opname zou schrijven, zou het helemaal niets veranderen eigenlijk aan onze hoop en verwachting. Zou het verhaal er niet minder duidelijk van zijn. Het vooruitzicht van hoe alle dingen gaan gebeuren en wat onze hoop is, waar we naar uitzien. De manier waarop alles zich gaat ontvouwen is eigenlijk heel helder. Dus ik heb ook opgeschreven onder Romeinse 6a, de opname van de gemeente is eigenlijk maar een super beperkt detail in het grote verhaal. En ja, er zijn een aantal stukken die daar wel degelijk over gaan. Matthäus 24, in grote lijn even. Matthäus 24 is zo'n hoofdstuk waar Jezus best wel duidelijk een aantal aspecten geeft van, zo weet je dat de komst van Jezus nabij is. En dit kan je verwachten, hè? De discipelen stellen hem die vraag, Heer, wanneer gaan die dingen gebeuren? De vernietiging van de tempel en uw terugkomst. Wanneer gaat dat gebeuren? En wat is het teken van uw komst en van het einde van dit tijdperk? Dat is de vraag van de discipelen. En Jezus antwoordt eigenlijk met best wel heel veel helderheid. Wat zegt hij? En ik ga daar even een paar stappen doorheen. Matthäus 24 vers 21. Er zal grote verdrukking zijn zoals er niet is geweest. En mensen zullen zeggen, hier is de Christus, daar is de Christus. Geloof het niet. Want het zal zo duidelijk zijn als bliksem van het oosten naar het westen flits. Zo duidelijk is de komst van de Zoon des Mensen. En dan zegt hij vervolgens in vers 29, meteen na de verdrukking van die dagen wordt de zon verduisterd en de maan geeft zijn schijnsel niet. En dan komt het teken van de Zoon des Mensen, dan wordt hij gezien. En dan zullen alle stammen van de aarde rouw bedrijven en ze zullen de Zoon des Mensen zien als hij op de wolken van de hemel komt. Hij komt. Met grote kracht en heerlijkheid. En het volgende vers zegt, en hij zal zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal. Die bazuin die zou inmiddels al een paar keer opgevallen mogen zijn. En ze zullen de uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken. Dus wat zien we? Grote verdrukking. De Heer komt en alle heiligen, alle uitverkorenen worden verzameld. De uitverkorenen in het Nieuwe Testament zijn de volgelingen van Jezus, zijn mensen die Jezus hebben aangenomen. Het zijn de gelovigen van alle eeuwen, ook vanaf Abraham af aan en nog eerder. De mensen die de naam van de Heer hebben aangeroepen, die uitgezien hebben naar Gods verlossing. Openbaring 14, ik ga hem niet helemaal voorlezen, dat is te veel. Maar daar worden een aantal dingen genoemd. Het oordeel over Babylon. De noodzaak om te volharden om niet het beest te aanbidden en zijn beeld te aanbidden. En dan zegt vers 12, Openbaring 14 vers 12, daar zien we de volharding van de heiligen. Wie zijn de heiligen? In de geschriften van de apostelen, dat zijn de gelovigen, dat zijn wij. Daar is de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar wie de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen. Het zijn mensen die in Jezus geloven. En dan ziet hij iemand met een sikkel en dan komt de stem en die zegt, zend uw sikkel en maai, want het uur om te maaien voor u, is voor u gekomen, omdat de oogst van de aarde rijp geworden is. En dat is de goede oogst. En vervolgens is er een andere engel en die zegt, oogst ook de druivenoogst, de wijnstok. En dat is de oogst van de wijnpersbak van de toorn van God. En die twee oogsten vinden dus plaats na dat hele verhaal van het beest en het teken van het beest en van Babylon. En daar vindt het plaats. En dat is precies wat Jezus ook in Matteüs 13 in die gelijkenis van de zaaier en van het onkruid uitlegt. Daar legt Jezus dit uit. Verzamel, oké, een paar versen terug, Matteüs 13, ik zit op pagina 62 voor degene die mee wil lezen. Een andere gelijkenis vertelt hij: het koninkrijk der hemelen lijkt op iemand die goed zaait, zaad zaaide in de akker. Toen de mensen sliepen kwam de vijand en zaaide onkruid tussen de tarwe en ging weg. En dan zegt hij: laat ze allebei samen tot de oogst opgroeien. In de oogsttijd zal ik tegen de maaiers zeggen: verzamel eerst het onkruid en bind het in bossen om het te verbranden en breng dan de tarwe bijeen in mijn schuur. En een paar versen later legt Jezus deze gelijkenis uit en dan zegt hij: degene die het goede zaad zaait is de zoon des mensen. De akker is de wereld, het goede zaad zijn de kinderen van het koninkrijk, het onkruid zijn de kinderen van de boze. De vijand die gezaaid heeft is de duivel. De oogst is de voleinding van dit tijdperk en de maaiers zijn de engelen. En zoals het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de voleinding van dit tijdperk. De zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en ze zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle struikelblokken en hen die wetteloosheid doen. En ze zullen hen in de vurige oven werpen waar gejammer zal zijn en tandengeknars. Dus het is heel duidelijk dat de oogst rijp wordt tot aan het einde aan toe en dan wordt eerst het kwaad weggehaald en dan degenen die overgebleven zijn zullen nieuw leven krijgen en eeuwig in het koninkrijk leven. Dat is de simpele voortgang die Jezus uitlegt hier. Dat is wanneer de gelovigen verzameld zullen worden. Gaan we weer terug naar 1 Thessalonicense. En dat is natuurlijk een belangrijk stukje. 1 Thessalonicense 4, vers 14 tot en met 5, vers 11. Moet je maar zelf helemaal doorlezen. Daar zegt Paulus dus: wij die levend overblijven, het hebben overleefd, tot de komst, de parousia van de Heer, zullen de ontslapenen, degenen die al gestorven zijn, niet voorgaan. Want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel, met de bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. En daarna zullen wij de levenden die over zijn gebleven, samen met hem worden opgenomen in de wolken. Daar komt dat woordje de opname. Of in het Engels rapture vandaan. Uit dit stukje. Maar omdat we inmiddels duidelijk hebben dat als de Heer komt, we hebben het hier over de komst van de Heer. Met de bazuin van God zal hij neerdalen uit de hemel. We snappen wat de komst van de Heer is. Hij komt om koning te worden op aarde. En we snappen dus ook dat als we hem tegemoet gaan in de lucht, is dat niet om naar de hemel te gaan, want daar ligt onze bestemming niet. Maar we komen bij hem om samen in Jeruzalem te komen, om samen de wereld te zien herstellen en om een nieuw lichaam te ontvangen. En in 2 Thessalonicense 2 vers 1 tot 3 herhaalt Paulus heel kort dezezelfde gebeurtenis. En dan zegt hij: we vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst, de parousia van onze Heer Jezus Christus en onze vereniging met hem. Dus dat hebben we net gelezen. Dat doden gaan eerst en dan wij die overgebleven zijn, als dat zo is, gaan hem tegemoet. En dat gebeurt dus, onze vereniging met hem, de komst van de Heer en onze vereniging met hem. En dan zegt hij dat jullie niet snel aan het wankelen worden gebracht of verschrikt alsof de dag van Christus al gekomen is. Dus wat zegt Paulus hier? De opstanding uit de doden en de komst van de Messias en de dag van de Heer, dat is één onderwerp, dat is één gebeurtenis. Laat niemand je op enige wijze misleiden, want die dag komt pas nadat eerst de afval gekomen is en de mens van wetteloosheid, de antichrist, de zoon van het verderf, geopenbaard is. Als allerlaatste, en dan hebben we het uur volgemaakt, de grote oproep van Jezus in relatie tot de eindtijd van de apostolische geschriften van het Nieuwe Testament aan de gelovigen in relatie tot de eindtijd is dit: volhard. Volharding is wat hij wil van de volgelingen, van zijn volgelingen. Matteüs 24, waar ik net al uit heb geciteerd, vers 9 tot 14 zegt Jezus: dan zullen ze jullie overleveren aan verdrukking en jullie doden. Dat zegt hij tegen zijn discipelen. En jullie zullen door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. Dus omdat we bij Jezus horen. Vers 13 zegt hij: maar wie volharden tot het einde van dit tijdperk dus, die zullen zalig worden, die zullen gered worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. Dat is onze roeping. En dan zal het einde komen. We worden geroepen door Jezus, als hij uitlegt hoe het zit met de eindtijd, worden we opgeroepen om vol te houden tot het einde. Tot zijn koninkrijk komt, om daarvan getuige te zijn. Dat is onze roeping. Matteüs 10, vers 6 tot 42, ook een groot stuk wat je eigenlijk helemaal moet lezen, maar een paar versen daaruit. Dan zegt Jezus, jullie zullen door alle gehaat worden omwille van mijn naam. Maar wie volharden tot het einde, die zullen zalig worden. En het einde is, als het goed is, inmiddels een stuk duidelijker. Het is, als het goed is, duidelijk waar het verhaal naartoe gaat. Het verhaal is niet geëindigd bij het kruis of bij de opstanding of bij de hemelvaart of misschien bij Pinksteren. Het verhaal eindigt bij de terugkomst van Jezus en het herstel van alle dingen. En hij zegt dan, wees niet bevreesd voor hen die je lichaam kunnen doden, maar je ziel niet kunnen doden. Maar wees juist bevreesd, heb vrezen des Heren voor hem die zowel het lichaam te gronden kan richten als de ziel in de hel. Die zowel ziel als lichaam, sorry, te gronden kan richten in de hel. Die over het eeuwige oordeel gaat. Daarom bad Jezus, Vader, vergeef hen. Want zijn lichaam werd wel gekruisigd. Maar het grote probleem is het eeuwige oordeel. Daarom zei Stefanus, Vader, rekenen de zonden niet toe. Daarom was Jacobus, de broer van Jezus, toen die als martelaar stierf, wordt van hem gezegd dat hij dit bad. Openbaring in die zeven brieven zegt Jezus ook meerdere keren dat we moeten volhouden. Openbaring 2 op de laatste pagina. Wees niet bevreesd voor wat je lijden zult. En dan zegt hij, wees trouw tot in de dood en ik zal je de kroon van het leven geven. Wie overwint zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood. Daar gaat het om. Ons perspectief is niet de moeite van de eindtijd, want lijden traint ons juist. Ons perspectief is niet wegwezen voordat we als martelaar sterven, want er is niets wat zo erg van Jezus getuigt. Ons perspectief is volharden tot het einde, ook door moeite heen. Openbaring 2, vers 24 tot 27, bij Thyatira zegt Jezus, hou vast aan wat je hebt, totdat ik kom. En de komst van Jezus is inmiddels hopelijk duidelijk. Wie overwint en mijn werken tot het einde toe in acht neemt, die zal ik belonen. Openbaring 3 zegt Jezus tegen Philadelphia, omdat jullie het woord van mijn volharding hebben bewaard. Omdat je geluisterd hebt en naar mijn oproep om te volharden tot het einde. Daarom zal ik jullie bewaren voor het uur van de verzoeking die over de hele wereld komt. Zie, ik kom spoedig, hou vast wat je hebt, zodat niemand je kroon wegneemt. Dus hij focust hen op zijn terugkomst en hou vast totdat ik terug ben. Hou vast aan die volharding. En sommigen zeggen, ja, maar Jezus zegt toch hier dat de gelovigen die dit doen niet in die verzoeking komen, in die verdrukking komen. Nee, Jezus zegt, ik bewaar jullie voor dat uur van de verzoeking. En dat zijn woorden die hij ook gebruikt in Johannes 17, vers 15. Daar zegt hij, Vader, in het hoge priesterlijk gebed, Vader, ik bid niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Denk ook aan Noach. Noach werd niet van de aarde weggenomen. En toch werd hij bewaard in het oordeel. God voorzag in iets waardoor hij door de moeites van die tijd niet weggenomen werd. En in onze context gaat het vooral om wegvallen. Wat betreft ons geloof dat we opgeven om Jezus te volgen. Vandaar dat ik net gelezen heb, de overwinnaars van de duivel, van die draak zijn degenen die hun leven niet lief hebben tot in de dood. Die getuigen van Jezus en die het bloed van het lam voor zich zien. Die weten dat ze daardoor verlost zijn van het oordeel van God. Ook Jacobus zegt het, dat we geduldig moeten zijn, want de komst van de Heer is nabij. En Hebreeën 10, en die lees ik als laatste voor. Laten we de belijdenis van de hoop, als het goed is hebben we die nu scherp, de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want hij die beloofd heeft is trouw. Laten wij ook op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken, navolging van Jezus. Laten we de onderlinge bijeenkomst niet vernalaten zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen en dat zoveel te meer als je de grote dag ziet naderen. Vers 35, werp dan je vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich meebrengt, want je hebt volharding nodig, opdat je na het volbrengen van de wil van God de vervulling van de belofte zult verkrijgen. Want, eindigt dan dat stukje, nog een heel korte tijd en hij die komt, zal komen en niet uitblijven. Amen. Maranatha. Denk daar maar eens over na.